Zullen we voordat we de Heer om een zegen, of voordat we de Bijbel lezen, de Heer eerst om een zegen vragen, laten we bidden met elkaar. Ja, Vader in de hemel, wij danken u dat wij op deze zondagavond samen mogen komen rondom de Zoon, rondom de Heer Jezus. En dat we met elkaar opnieuw uw woord mogen openen. We belijden het met elkaar dat u daar bent waar twee of drie in uw naam samenkomen, dat u daar in ons midden bent. En wat een geloofsbelijdenis, dat u hier in ons midden bent. U bent met uw geest hier aanwezig en we zingen tot uw eer. En wat een lied, wat een boodschap hebben we gezongen vanavond. Jezus, gij zijt mijn rust. Gij zijt mijn leven en lust. Wij hebben een heerlijke koning. O Jezus, gij mijn lust. Ja, heren, we zingen daar toch eigenlijk dat er maar één is die ons werkelijk vol kan maken. En dat bent u. In een wereld waar zoveel gaande is, een wereld waar zoveel chaos is, een vaste ankerpunt te mogen kennen en te mogen hebben. Namelijk u, Heer Jezus, die alleen onze harten rust kan geven. En wat kan er een onrust zijn? Augustinus, de kerkvader, die beleed het in zijn belijdenissen. Mijn hart was onrustig in mij, totdat het rust vond in u, o God. En we kunnen misschien allemaal er wel van getuigen hoe wij een tijd in de wereld hebben geleefd en dat we onze rust hier of we onze rust daar hebben gezocht. De een in zijn werk, de ander weer in zijn hobby's. Maar uiteindelijk, heren, brengt u toch ons op dat punt dat we zeggen, er is er maar één die werkelijk rust kan geven. Er is er maar één die onze zonde kan vergeven. Er is er maar één die onze zonde heeft weggenomen. En dat bent u, Heer Jezus, die stierf aan het kruis van Golgotha. We willen u loven en prijzen opnieuw vanavond voor het volbrachte werk van u aan het kruis. Het is niet te bevatten. En dat u niet alleen onze zonde wilde vergeven, maar dat u ons ook overwinning over zonde wil geven. Want we hebben gezongen, die koning die gaf voor mij zijn leven, als zondeslaaf kocht hij mij vrij. Ik heb aan hem geheel nu gegeven en hij zorgt ook vorstelijk voor mij. Ja, Heere, u bent Jehovah Jireh, de God die voorziet. De God die weet wat we nodig hebben. Heere, we willen u aanbidden, dat we u mogen kennen. En ik bid, Heere, dat niemand van ons, Heere, naar huis zal gaan en niet zichzelf aan deze koning zal hebben uitgeleverd. Want u bent het zo waard om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Heere Hemelse Vader, we komen samen rondom uw Zoon, de Heer Jezus. Die is opgevaren naar de hemel en die onze plaats aan het bereiden is. En die zegt, ik wil dat jullie daar zijn waar ook ik ben. We zijn onderweg met elkaar. En Heere, we bidden dat u, Heere, ons dat verlangen geeft, dat Maranatha verlangen, Heere, om bij u te zijn. Omdat dat de beste plaats is. Paulus die zegt het, ja, om jullie in het wil ben ik nog hier, maar er is iets in mij dat verlangt om bij hem te zijn. Want dat is verreweg het beste. En Heere, wilt u dat verlangen ook in ons opwekken? Heere, dat wij ook weten dat ons thuis hierboven is en niet hier op aarde. We zijn onderweg, we zijn pelgrims. Geef dat wij niet te vast, Heere, hier op deze aarde zullen blijven. Heere, we bidden voor deze wereld in nood. Heere, er is zoveel zorg, er is zoveel gebrokenheid. Er is zoveel ellende en verdriet. Heere, er zijn een aantal gebedspunten voorgelezen en die willen we ook bij u brengen, Heere. Maar ja, we willen ook bidden voor Venezuela, Heere, voor al die mensen die verdriet hebben gekregen door die aardbeving. Wilt u zich over dat land ontfermen? Heer, en wilt u al die nabestaanden gedenken van hen die, van wie er iemand door de aardbeving is omgekomen. Heer, wilt u ook daar troosten te midden van het verdriet. Maar Heere, we bidden ook voor deze, voor het Midden-Oosten, Heere. U weet dat er onderhandelingen zijn, ook van, ja, van Amerika met Iran, maar we zeiden het al met elkaar in de consistorie, de werkelijke vrede zal komen daar waar u, Heer Jezus, straks als de vredevorst naar het Midden-Oosten komt om daar te regeren in het Rijk van Vrede en Gerechtigheid. En toch bidden we, o God, voor uw volk Israël, dat u ze bewaart in de holte van uw hand. Toch bidden wij, Heere, dat u toch krachtig zal werken met uw geest en de ogen zal openen voor moslims, voor het Joodse volk, voor de Messias die gekomen is. We hebben het net met de aanhef gehoord. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, Heere. En ik bid, o God, dat offer op Golgotha, waardoor we vrede kunnen krijgen met God en rust voor ons onrustige geweten, dat nog velen in het Midden-Oosten die vrede en die rust zullen vinden. Heere, hemelse Vader, er zijn ook christenen die zich met ons verbonden weten, maar die vervolgd worden. Ook in het Midden-Oosten, maar ook in China, in Noord-Korea en vele andere landen. O God, wilt u naar hen horen die in gevangenis kwijnen? Heer, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. O Heer, we bidden dat u toch daar ook volharding geeft. Dat ze niet af zullen haken. Dat ze niet u zullen verloochenen, maar dat ze voor u zullen blijven staan. Heer, wilt u uw volk in de gevangenissen gedenken. En wilt u, Heer, toch al die christenen nabij zijn. En wilt u hen omringen en beschermen. Ook als ze geslagen worden en als ze gepijnigd worden. Heer, we bidden, Heer, ook voor de voortgang van het evangelie. Heer, voor de Bijbelvertaalwerk. We bidden voor de zendelingen die soms ook midden in de rimboe hun leven geven voor één of enkele stammen. Laat het evangelie mogen baanbreken in deze wereld. Wilt u, o Heer, arbeiders uitstoten in de wijngaard? Heer, we weten dat het nodig is dat het evangelie over de hele wereld verkondigd zal worden, want dan zal u terugkomen. Heren, we weten dat het voorspoedig gaat, maar we bidden, o God, dat velen u nog mogen leren kennen. Maar wilt u daarom ook al die zendelingen, evangelisten, die bijbelvertalers, in moeilijke omstandigheden soms, wilt u ze bemoedigen, vervullen met uw Heilige Geest. En wilt u duistere demonische machten verbreken. Wilt u de voorvader geestenverering doorbreken. Wilt u de heidense religies ontmaskeren en dat de Heer Jezus gezien mag worden. Heer, open de ogen voor de Heer Jezus, Heer, en geef dat zendelingen door zullen gaan. Heer, het is zo bemoedigend om te zien dat er elke keer weer mannen en vrouwen zijn die hun leven geven voor de grote opdracht. Heer, zij mogen gaan en wij mogen het touw vasthouden. Wij mogen voor hen bidden en hen zegenen. Heer, we bidden voor onze eigen land en volk. Heer, het is, ja, het is moeilijk soms om te zien. U zegt het. Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar Heere, we keren u de rug toe. We hebben uw wetten, uw woord niet meer nodig blijkbaar, Heere. En we zien wat er van terecht komt. De gebrokenheid in huwelijk en gezinnen. En Heere, de overheid is toch gegeven om richting te geven. Keer terug, o God. En wilt u toch de hemelen scheuren. En wilt u in bijzonder ook die eenlingen in de politiek, in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, wilt u die eenlingen die voor uw naam en zaak willen staan, wilt u ze toch zegenen met vrijmoedigheid, dat ze mogen getuigen van die God van Israël, die zijn wetten heeft gegeven, die heeft gezegd, als jullie in mijn woord, ja, jullie richting zoeken, als jullie mij zoeken, dan zullen jullie leven. Dan zal ik mijn zegen geven. En Heere, we zien dat de chaos alleen maar groter wordt. Heere, wilt u zo de overheid ook gedenken, Heere. En ook als er allerlei beslissingen genomen moeten worden over stikstof en hoe verder met de boeren. Heere, we kunnen er verontwaardigd over zijn, we kunnen boos zijn, maar we kunnen het allerbeste bidden. Bidden dat u toch, ja, ons, dat u ook degene die leiding geven, wijsheid en inzicht zal geven. Vader in de hemel, zo willen we deze dienst ook aan u opdragen. Heren, we bidden dat we richting mogen krijgen als christenen. Door uw normen en waarden te mogen horen, Heren. En dat wij met elkaar getuigen mogen zijn in deze wereld. Heer, open uw woord. Heer, ook als het een ernstig woord is vanavond. Over de grote afval die aanstaande is. Heer, en waar we al de geest van waarnemen. Geef dat we de boodschap zullen ontvangen. Met een open hart. Maar ook dat wij gereed zullen zijn voor uw komst. Heer, help ons zo deze avond in het spreken en het luisteren. Heer, en we pleiten op uw bloed, Heer, als we deze dingen van u bidden. Met vrijmoedigheid komen we tot u, pleitend op uw volbrachte werk. Vader, hoor ons in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, uit 2 Thessalonicenzen 2. En zoals ik in mijn gebed zei, het is een ernstig woord. Het gaat in de herziene statenvertaling staat er boven de openbaring van de mens der wetteloosheid. En over de dag van de Heere die komt, de dag van Christus. En we gaan het vanavond hebben over de geest die werkzaam is in deze wereld en hoe wij als christenen daarin staande kunnen blijven. 2 Thessalonicenzen 2. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest en niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag, de dag van Christus, komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis, het mysterie van de wetteloosheid is alreeds werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden en de Heere zal hem verteren door de adem, door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid en hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de zonde, in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin af aan verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders en zusters, en houd u aan de overleveringen waar u nu onderwezen bent, door ons woord, schriftelijk, of door onze brief, mondeling. Sorry, andersom, door ons woord, mondeling of door onze brief, schriftelijk. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Vers 3 van hoofdstuk 3. Maar de Heere is betrouwbaar, de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En we vertrouwen van u in de Heer dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heer moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Tot zover. Geliefde broeders en zusters, we gaan vanavond nadenken over dit gedeelte. Ja, dat ga ik nog doen. Oké, dat gaan we doen. Ja, zeker. Ja. We gaan vanavond nadenken over sta dan vast, broeders en zusters. Dus het thema is sta dan vast. En voordat we erover na gaan denken, gaan we nog met elkaar zingen. En dan mogen de kinderen inderdaad, mogen nu weg. En ik heb hier de liturgie. Even kijken, ja. Nee, dat is het weekprogramma Welzijn, dus daar staat de liturgie niet op. Maar we gaan in ieder geval nog een lied zingen nu. En welk lied is dat? 168 alle versen, 168. En de kinderen mogen naar hun eigen samenkomst of hun eigen gelegenheid. Sta dan vast, broeders. En houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. Drie woorden, sta dan vast. Geliefde broeders en zusters, de afgelopen week hadden wij een bestuursvergadering, twee bestuursvergaderingen van Stichting Haardkraai en van Stichting Hebron. Dat doen we altijd op één dag, hè, met broeders Jacques Brunt en Job van Beek en Leander Jansen. En het eerste uur dat wij van de week vergaderd hebben, dat heeft mij bezig gehouden. We hebben met elkaar eens een beetje gedeeld wat we allemaal om ons heen zien gebeuren in en rondom de kerken. En we hebben onze grote zorg met elkaar gedeeld en we zeiden met elkaar, in wat voor verwarrende en rare tijd leven we toch met elkaar. En dat heeft eigenlijk, dat gesprek wat we gehad hebben, dat heeft eigenlijk er een beetje toe bijgedragen dat ik deze preek vandaag heb voorbereid. Ik heb nooit eerder hierover gepreekt, over dit gedeelte. Ik ben vrijdag en zaterdag ermee bezig geweest. Het is eigenlijk een aangrijpend gedeelte. Eigenlijk is het een ernstige boodschap. Want als we nou gewoon eens even de ouderen in ons midden, die al ouder zijn dan 75. Als je dat gewoon nou eens even op je in laat werken. Wat is er nou gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog? We leefden in een tijd na de Tweede Wereldoorlog, waar eigenlijk nog het grootste gedeelte van ons land, misschien wel 80%, ging op zondag naar de kerk. Dat kan je toch niet meer voorstellen, dat 70, 75 jaar geleden er zoveel mensen nog betrokken waren op het christelijk geloof, ze gingen naar een kerk, en dat we nu in een tijd terechtgekomen zijn, hè, dat in bepaalde provincies kerken uiteindelijk verbouwd worden tot woonhuizen, tot warenhuizen en tot disco's. Wat begon met de schriftkritiek, hè, eigenlijk al in de 18e eeuw, 1750, heeft uiteindelijk voor veroorzaakt dat ook vooral in de gereformeerde kerk mensen massaal het gezag van de schrift hebben losgelaten. En mensen geloofden niet meer dat wat we hier vanavond openen, dat het woord van God was. Nee, het is een verzameling van geschriften van allerlei mensen. Natuurlijk, er staan mooie dingen in, maar nee, dat is niet het woord van God. Maar als we nou wat recenter kijken, dan zeg je, hoe kan het gebeuren dat iemand als David de Vos van Go and Tell, een jongen met een hart voor evangelisatie en zending, die in het buitenland voor 100.000 mensen heeft gesproken, en dat hij uiteindelijk zover is gekomen dat hij heeft gezegd, ik ga mijn stichting opheffen, evangelisatie en zending is niet meer nodig, want uiteindelijk komt het met iedereen goed, en uiteindelijk zullen alle mensen bij God uitkomen, of het nou linksom is of rechtsom, maar uiteindelijk, weet je, het maakt niet meer uit of je nou in de Torah gelooft, of dat je nou moslim bent, het komt goed met iedereen. En om ons heen, dan zien we dat mensen op alle mogelijke manieren proberen nog religieus te zijn, met een laagdrempelige kerk, waar massa's welkom zijn, maar waar het kruis niet meer wordt verkondigd. En er is een veilige kerk waar homo's en lesbisch welkom zijn. En er is een groene kerk waar we bewogen zijn met de natuur. En we hebben zonnepanelen enzovoort. Maar waar gaat het nog over? Gaat het nog over de Heer Jezus, die naar deze wereld is gekomen en die in deze wereld zondaren wil redden, gaat het nog werkelijk om de boodschap die we hier vinden in het woord van God? Nou, als we luisteren naar Paulus, dan zegt hij tegen zijn geestelijk kind, Timotheus, weet dit, dat in de laatste dagen zullen aanbreken zware tijden. En ik heb dat eens afgelopen dagen onderzocht en het wordt het Griekse woordje galepos gebruikt. En het blijkt maar 2 keer voor te komen in het Nieuwe Testament, onder andere ook in Matthäus 8 vers 28, waar staat zeer gevaarlijk. En dan gaat het over 2 mannen die door demonen bezeten zijn. De bezetenen van Gadara, 2 mannen. En als we dat nou eens bij elkaar brengen, die 2 teksten, dan zullen de laatste dagen het karakter hebben van deze bezeten mannen. Kerken, samenlevingen die geestelijk ontwricht raken, onberekenbaar en gevaarlijk, doordat de zonde en demonische invloed terrein winnen. Kerkmensen zullen worden liefhebbers van zichzelf, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar ze missen de innerlijke kracht. Dus het is niet zo dat het over een christendom gaat in 2 Timotheus 3, die niets heeft met de religie. Jawel, natuurlijk, ze noemen zich nog christen, ze gaan naar de kerk, de uiterlijke vorm is er wel, maar het innerlijke leven met de Heer Jezus wordt gemist. En iets van die verwondering waarvan we hebben gezongen, hè, uit lied 168, Jezus, Gij mijn kracht en leven, ik zal met u verwinnaar zijn, dat kennen ze niet. Een schijn van godsvrucht, maar de innerlijke kracht wordt gemist. Nou, dat houdt mij bezig. Dat houdt me bezig omdat er zo duidelijk op door de Heer Jezus gewaarschuwd is in het licht van zijn komst voor misleiding. En we zien het in onze huidige tijd, het wordt voor onze ogen voltrokken. De afgelopen week weer een wet aangenomen, de conversiewet. Je mag niet meer praten eigenlijk met mensen die worstelen met homofiele gevoelens. Je mag ze in ieder geval niet bekeren. En alle predikanten, nou ja, de waakzaamheid is geboden, want je kan zomaar voor de rechter komen, hè, dat je die persoon op een verkeerde manier pastoraal begeleid hebt. Nou, de vraag is, voor mezelf, daar hadden we het met elkaar ook over, van de week in die vergadering. Hoe kan je nou in zo'n geestelijke atmosfeer niet kopje ondergaan? En vooral dan ook nog je kinderen, hoe kunnen we nou onze kinderen toerusten, beschermen, kunnen we dat? Te midden van al die verleiding en misleiding, zullen zij nog na ons ook naar de kerk gaan, bij de Heer Jezus blijven, bij zijn woord blijven. Wat is er nodig om staande te blijven? Nou, dan komen we uit bij dat hoofdstuk wat we vanavond met elkaar hebben gelezen. Paulus die spreekt hier over de komst van onze Heer Jezus Christus, de dag van Christus. En daarmee sluit hij aan bij de lijn uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld profeet Zefanja. En die spreekt over de grote dag van de Heer is nabij. Die dag beschrijft hij als een dag van oordeel en toorn. De dag van verbolgenheid. En Paulus is ook heel ernstig in deze brief. De vraag is wel eens of die ernst dat nog wel doorklinkt in onze preek. Hè? Want u hebt hier een Bijbel open, gelukkig. Tegenwoordig hebben al heel veel kerken, hebben mensen al geen Bijbel meer bij zich. Maar lees nou eens even met me mee wat er staat in hoofdstuk 1 vers 7. Of 1 vers 8. Dat gaat over wat er gebeurt als de Heer Jezus terugkomt. Waar staat, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie, de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus, niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Nou, als David hier vanavond zou zitten, dan zou ik zeggen, zeg, hoe rijm jij dat nou met jouw nieuwe theologie? Het staat toch zwart op wit in de Bijbel, dat als wij het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, dat we voor het aangezicht van de Heere weggestuurd zullen worden. Dat zal toch de hel zijn. Om nooit meer dat we nooit meer de liefde van God kunnen leren kennen. Weg uit de tegenwoordigheid van God. Voor eeuwig. Hè, met de Satan en de zoon van het verderf voor eeuwig ten onder te gaan. In de poel van vuur en zilver. Dat is toch, dat staat hier toch. Hoe noodzakelijk het is dat wij persoonlijk God leren kennen. Nou, dat is ook een appel vanavond, hè, voor ons. De dag van Christus is geen theorie, maar een werkelijkheid die op ons allen afkomt. En wat heerlijk als de Heere zijn gemeente komt halen, en dat al degenen die hem lief hebben voor eeuwig bij hem mogen zijn. Voor het aangezicht van de Heer. Niet weg van het aangezicht van de Heer, maar voor eeuwig bij hem zullen zijn. En hem eeuwig mogen grootmaken. De vraag is niet alleen of wij weten dat de Heer Jezus terugkomt, want dat zegt het woord. Maar de vraag is, zijn wij bereid hem te ontmoeten? Tieners, ouderen, wij allemaal zullen oog in oog met hem staan. Zijn wij gereed voor zijn komst? Nou, voor de gelovigen is dat een boodschap van diepe troost. Dat zegt Paulus ook, hè? Hij zegt in vers 16, eeuwige troost en goede hoop, gegeven uit genade, mogen uw harten vertroosten, in elk goed woord en werk versterken. Dus dat is een boodschap die ons op de benen houdt. Maar wie God niet kent en het evangelie van Christus verwerpt, is deze dag ontzagwekkend. Ernstig. Dan is er geen uitstel, er is geen veilige plek meer, geen mogelijkheid om neutraal te blijven, zoals velen vandaag de dag als een grijze muis neutraal blijven. Maar dat kan niet bestaan. Het is noodzakelijk dat we God persoonlijk leren kennen. Nou, te midden van die ernstige boodschap van Paulus en van Sefanja klinkt de oproep in Sefanja 2, zoek de Heer. Alle zachtmoedigen van het land. En verderop zegt hij, zoek gerechtigheid en zoek zachtmoedigheid. Nou, wat betekent dat, de Heere zoeken? De Heere zoeken is je verootmoedigen voor de Heere. Je binnenste buiten keren voor de Heere, tot de Heere vluchten en tot het kruis van Golgotha vluchten en zeggen, Heere, ik kan niet bestaan voor uw toren, voor uw wraak. Voor het vlammend vuur van uw wraak. Heere, ik heb een gerechtigheid nodig die mij bekleedt. Ik heb u nodig, Heer Jezus. Ik heb uw bescherming nodig. Ik heb uw zachtmoedigheid nodig. En dan kom ik bij het hoofdstuk waar wij uit gelezen hebben. Daar wordt niet gesproken over gerechtigheid, waarvan Sefanja spreekt. Er wordt daar niet gesproken over zachtmoedigheid. Maar het tegendeel zien we daar in hoofdstuk 2. Het gaat over zelfverheffing. Het gaat over hoogmoed. Het gaat over zelfverering. Van de zoon van het verderf, de tegenstander van God die aanstaande is. Sefanja zegt, het is noodzakelijk dat er gerechtigheid is in ons leven. Dat er zachtmoedigheid is in ons leven. En Paulus die zegt, de eindtijd vlak voor de komst van de Heer Jezus, die zal gekenmerkt worden door zelfverheffing, zelfverering, door ongerechtigheid, door wetteloosheid, door misleiding. Nou, Paulus spreekt niet alleen over de komst van de Heer Jezus, maar hij spreekt ook, vooral hier in dit gedeelte, wat er aan de komst van de Heiland vooraf zal gaan. En dan zegt hij hier, laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag dat de Heer Jezus zijn gemeente thuis haalt, komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, is geopenbaard. Nou, naarmate het einde nadert, zal er eerst iets van die geest duidelijk worden in deze wereld. Want er staat hier in vers 7, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, al in de dagen van Paulus. Nou, en daar wil ik graag eens even bij stilstaan. Wat zien we nou om ons heen gebeuren? Wat voor geest waait er nou vandaag de dag in de samenleving, maar ook in kerken? Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat mensen ten diepste niet willen buigen voor Jezus als koning. En ten diepste niet zijn woord als de waarheid willen aanvaarden, maar hun eigen invulling eraan geven. Nou, het eerste wat we zien is de geest van wetteloosheid. De geest van wetteloosheid. Waarom kwam de Heer Jezus naar deze wereld? Kwam hij naar deze wereld om ons welvaart te geven? Kwam hij naar deze wereld om ons welzijn te geven? In de zin van, het zal je allemaal gemakkelijk gaan. Nee, de Heer Jezus kwam naar deze wereld om onze zonde, om ons van zonde te verlossen. Hij is geopenbaard in het vlees, opdat wij een godvruchtig leven zouden gaan leven. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat we zijn voetstappen zouden navolgen. De Heer Jezus is geboren en toen de engel bij Jozef kwam, toen zei hij, gij zult zijn naam heten Jezus. Ja, waarom? Want hij zal zijn volk zalig maken van zonde. Dus, dat was het doel van Jezus' komst, om ons niet wetteloos te maken. Nee, om ons te leren wat gerechtigheid is. We hebben een vreemde gerechtigheid nodig. De Heer Jezus heeft zijn leven aan het kruis gegeven om ons te bekleden met zijn gerechtigheid. Maar ook om vervolgens onze rechtvaardig leven te laten leven. En nou staat hier geschreven dat Paulus zegt, voordat de Heer Jezus terugkomt, en als de Heer Jezus terugkomt, dan zal die antichrist openbaar worden. En wat is zijn agenda? De geest van wetteloosheid. Je zou kunnen zeggen, als Satan geopenbaard wordt in het vlees, dan gaat hij het denken van de mensen zo beïnvloeden, dat ze juist wetteloos gaan leven. Zonder Gods principes gaan leven. Hun eigen gang gaan. Maar dikwijls nog wel onder het mom van religie. Dus als we nou eens persoonlijk toepassen in ons eigen leven, zou je dit kunnen vragen. Hoe ernstig zijn wij in ons leven met zonde? Is zonde nog echt zonde? Of zijn we ook wel dat we heel makkelijk zeggen, ja, maar het is toch genade. Als een christen makkelijk omgaat met zonde, dan is dat eigenlijk de geest van de antichrist. Je roemt in genade, maar je zegt eigenlijk, ja, maar gehoorzaamheid is niet zo belangrijk. Terwijl Paulus ook in de Romeinenbrief zo duidelijk geloof en gehoorzaamheid samenbrengt met elkaar. Dus zeg nou niet, ja, je kunt gerust zondigen en ermee wegkomen, want God is een God van genade. Laten we oppassen voor een goedkope genadeboodschap. De geest van wetteloosheid. Maar die komst van de antichrist en de geest die nu werkzaam is, is ook de geest van opstand tegen gezag. Want het heeft ook alles te maken met rebellie, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Nou, hoeveel gezagsproblemen zijn er vandaag de dag niet in onze samenleving? Elke keer weer lezen we dat er allerlei relletjes zijn en dat er geknokt wordt met de politie, met de brandweer. Er is geen ontzag voor gezag. Hoeveel gezagsproblemen zijn er niet op school? Met kinderen? Maar wat is er ook veel mis in de gemeente? Waar heel veel gemeenteleden soms niet met gezag kunnen omgaan, met vermaning. Natuurlijk, we mogen een kritische vraag stellen. We mogen altijd elkaar opscherpen. Maar als we niet bereid zijn om voor gezag te buigen, als we niet bereid zijn om de minste te zijn, dan ademt dat de geest van de antichrist uit. Want zachtmoedigheid is juist een karaktertrek van Gods volk. Zachtmoedigen zullen de aardrijk beërven. Zalig zijn de zachtmoedigen, heeft de Heer Jezus gezegd in de bergrede. Dus die geest van opstand, van rebellie tegen gezag, dat is de geest van de antichrist. De geest, de derde punt, de geest van zelfverheffing, van hoogmoed. Er staat hier, die zich verheft boven alles wat God genoemd of vereerd wordt. Dus waar zijn zulke mensen op uit? Die zijn er op uit om aanbeden te worden. Ze zoeken bewondering. En daarom is het zo belangrijk, als wij luisteren naar de woordverkondiging, dan moet je jezelf afvragen, staat daar nou een voorganger die jou aan de Heer Jezus wil verbinden of aan zichzelf wil verbinden? Staat er nou iemand die alle aandacht naar zichzelf toetrekt? Of is het iemand die zich verbergt achter het kruis, opdat Christus hoog opgelicht zal worden? In welke mate zien we dat in de gemeente gebeuren, dat de mensen als het ware bewondering zoeken, ook voorgangers, die bewondering zoeken, maar wat uiteindelijk niet de zachtmoedige gezindheid is van de Heer Jezus. De geest van zelfverering, maar ook de geest van misleiding. Wat komt er vandaag de dag niet allemaal veel op ons af, ook via YouTube? Er komt zoveel wind van leer. En velen merken het niet meer op als de boodschap van het kruis gemist wordt. Velen die zeggen, nou, het was een mooie preek, maar waar het allemaal gaat over mij als christen die lekker in zijn vel moet zitten en het moet vooral bemoedigend zijn en het moet vooral goed voelen. Maar waarbij ik op de troon kan zitten en waar ik niet het kruis hoef op te nemen en de Heer Jezus hoef na te volgen. Misleiding, waar het allemaal gaat over tekenen en wonderen, wat hier ook staat vandaag de dag in heel veel charismatische kringen. Het gaat allemaal om kracht, tekenen, wonderen. Maar de vraag is, waar zijn de veranderde levens? Leidt het tot de ware Jezus? Leidt het tot een heilig leven en tot een leven van gehoorzaamheid? Hoe vaak zijn er niet mensen die vandaag de dag grote dingen doen, maar morgen hun geloof kwijtraken en uiteindelijk nooit een heilig leven hebben gekend, een leven toegewijd aan de Heer? Hoe komt dat? Nou, Paulus zegt dat hier. Hij zegt hier, ze hebben nooit liefde voor de waarheid gehad. Die hebben ze nooit aangenomen. En straks, als de Heilige Geest, als het ware, wordt weggenomen, die uiteindelijk ook de weerhouder is, en de antichrist, dat die ten volle, als het ware, zijn pijlen zal richten op de mensheid, dan zal dit vooral gezien worden, mensen zullen de liefde tot de waarheid niet meer aannemen om zalig te worden. En dan zegt God, zoek het dan maar uit. En dat vind ik zo aangrijpend, wat er staat in vers 11. Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen gaan geloven. Mensen worden overgegeven aan zichzelf, omdat ze niet bereid zijn om in ootmoed te buigen voor deze koning waarvan we hebben gezongen. Ook in het lied in 804. Wij hebben een heerlijke koning, die koning gaf voor mij zijn leven. Als zonder slaaf kocht hij me vrij, voor deze koning willen ze niet buigen. Nou, daar staat er, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een plezier hebben gehad in de zonde, in de ongerechtigheid. Nou, even terug, ik zet het even tegenover elkaar. De komst van de Heer Jezus wordt in de Bijbel genoemd het geheim van de godsvrucht. Het geheim, het mysterie van de verborgenheid, van de godzaligheid, van de godsvrucht is groot, zegt Paulus in 1 Timotheüs 3 vers 16. God geopenbaard in het vlees. Jezus leefde dat leven hier op aarde om ons een voorbeeld na te laten, zodat wij in een rechte weg zouden wandelen. Maar straks zal Satan als het ware geopenbaard worden in het vlees, in die persoon van de antichrist. En hij zal maar één agenda hebben. Dat mensen een behagen krijgen in de wetteloosheid. Wat zal dat duister worden en wat zal dat donker worden hier op aarde? Geen liefde tot de waarheid en ze zullen verloren gaan. Veroordeeld worden, dat zegt de Bijbel hier heel duidelijk. Ik snap niet dat sommige mensen dat niet lezen, want het woord is toch duidelijk daarover. Dus de vraag is vanavond, hebben wij de waarheid lief? Hebben wij de waarheid lief? Hebben wij Gods woord lief? Maar als wij Gods woord lief hebben, dan zijn wij ook bereid om eerlijk te worden voor God. Als hij met ons praat over zonde. Want daarvoor kwam hij naar deze wereld. Ook over de zonde van hoogmoed en huichelarij en van wereldgelijkvormigheid. Dan zijn we dat bereid om te aanvaarden en te belijden voor de Heere. En daar ligt de scheidslijn. Er loopt de scheidslijn tussen mensen die de waarheid liefhebben en de mensen die de zonde liever vasthouden en hun eigen leven leven. Nou, deze geestelijke wind, die de grote afval inluidt, begint in de harten en de gedachten van mensen. En God wil ons toerusten, zodat het ook niet in ons hart postvat. De geest van de antichrist, die begint niet gelijk met godslastering. Het begint heel subtiel, een kleine verschuiving. Een andere toon, een ander accent. Maar wat is het gevolg? Zonde wordt niet meer ernstig genomen. Gehoorzaamheid, dat zeggen we, ja, maar je bent wel heel erg wettisch hoor. Vroeger dacht ik ook zo, maar God is gelukkig een God van genade. En waarheid, ja, dat zeiden ze vroeger ook, ja, wij hebben de aloude waarheid. Het is hard. En we zien dat liefde losgemaakt wordt van een heilig leven. En zo kan er zomaar in een kerk, of in een dorp, kan er zomaar ineens een andere geestelijke windrichting komen. Veranderen kerken langzaam maar zeker van de aloude evangelieboodschap. En het kan allemaal nog heel religieus lijken, maar innerlijk bewegen ze weg van de ware Jezus, omdat er een andere geest waait en het is niet meer het ware evangelie. De grote afval. Een massale beweging. Weg van de levende God, niet door openlijk atheïsme, maar door een vorm van godsdienst, zonder bekering, zonder overgave, zonder liefde tot de waarheid. Nou, de Bijbel noemt dat de apostasia. Dus wat die staat, tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Apostasia, wat betekent dat? Nou, dus het staat twee keer maar in de Bijbel, maar apo, dat is weg van. En stasia, de status, staan, je positie, weg van je positie. Letterlijk, het verlaten van een ingenomen positie. Het verlaten van het geloof. En maar die afval gaat het niet over één of twee of een paar individuen. Het gaat over een massaal afwijken van de waarheid van Gods woord, terwijl er wel een vorm van godsdienst overblijft. Nou, laten we eerlijk zijn. Zien we dat om ons heen ook gebeuren? Zijn onze ogen daarvoor geopend, voor die tijdgeest die over ons land spoelt? Natuurlijk, natuurlijk, God doet. God gaat door. Er is altijd een overblijfsel. God gaat door. Ik ga u niet met een mismoedige boodschap naar huis sturen. God gaat dwars door alles heen door. Maar we zien wel om ons heen. We hebben net gebeden voor de overheid. We zien een overheid die compleet los van de Bijbel hun programma's inricht. Waar proeven wij in onze omgeving iets van deze geest die Paulus hier beschrijft? Nou weet je, God test ons. Want je vraagt je natuurlijk af, maar waarom laat God dat nou gebeuren? Waarom moeten we dat nou meemaken met elkaar? God toetst ons als gelovigen en hij wil weten of wij werkelijk voor zijn waarheid staan, dat we zijn waarheid lief hebben, of we hem gehoorzaam zijn. Want dat beschrijft hij al in Deuteronomium, ook in het oude, onder het oude verbond. Waren ook al valse profeten die een boodschap verkondigden. En dan lezen wij ook dat uiteindelijk de Heer ook daar het volk toetste op gehoorzaamheid. God wil leren, wil ons leren dat wij vaststaan in zijn waarheid. En hij wil zien wie hem liefhebben, vrijwillig liefhebben, en wie hem niet liefhebben. Nou, Ik pas dat nog even toe naar onszelf en dan gaan we naar de bemoediging toe. Maar wat zien wij daarvan in ons leven en wat zien we daarvan in onze omgeving? Waar gaan wij misschien soms te makkelijk met zonde om? Of waar zien wij soms verzet tegen God en tegen zijn woord? Dat ik mezelf probeer te verheffen of mezelf tot middelpunt wil maken. Waar zoek ik bewondering van mensen? Waar laat ik mij makkelijk misleiden? Is daar zachtmoedigheid in ons leven? En het verlangen om in een rechtvaardige weg voor God te wandelen? Of zeggen we nee, daar is wetteloosheid in ons leven. Nou, de Heer nodigt ons uit. Die nodigt ons uit om ons te verootmoedigen voor hem daarover. Nou, Gods woord is eerlijk over ons hart. En hij zegt, arglistig is het hart, dodelijk. Wie zal het kennen? Dus geestvervulde prediking zal altijd eerlijk zijn met ons hart. Die zal ons niet zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. Die zal duidelijk maken dat niemand van ons te goed is om misleid te worden. Wij hebben God nodig. Wij hebben hem elke dag nodig. We zijn zo afhankelijk van hem. Nou, ik ga nou niet een hele tijdlijn geven. Ik wil tegen u zeggen, zorg dat wij ons wapenen. Dat wij die geest herkennen en dat wij er klaar voor zijn als de Heer Jezus terugkomt. En laten we vooral ook ons nageslacht meenemen door hierover te spreken en dat we bidden ook voor bescherming. Nou, hoe kunnen we nou overleven in zo'n tijd? Nou, Paulus die begint hier en hij zegt in vers 13, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders. En hij zegt in hoofdstuk 3 vers 5, en de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Dus als wij met elkaar waarnemen wat er gebeurt in ons land en in de kerken en waarvan we horen, dan moeten we niet angstig raken, maar dan moeten we in de eerste plaats moeten we gaan bidden en God danken. En waarvoor danken? Nou, dat wij vast mogen staan in zijn liefde. En ja, ik zou er wel willen een streep onder willen zetten. Paulus zegt, wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Nou, waarom? Nou, dat beschrijft hij al in hoofdstuk 1. Hij zegt, wij moeten God altijd voor u danken, vers 3, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder voor u allen tot elkaar steeds toeneemt. Nou, dat is een geweldig getuigenis. Het grootste getuigenis is een gemeente waar we elkaar van harte lief hebben. Psalm 133. Waar liefde gewoont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En daar had Paulus iets van gezien. Nou, hoe konden ze elkaar lief hebben? Nou, dat zegt hij in hoofdstuk 13, hoofdstuk 2 vers 13. Jullie die geliefd zijn door de Heer. Broeders, die geliefd ben door de Heer. Dus ja, wat houdt ons nou op de been? Wees nou eens eerlijk. Er is toch eigenlijk maar één ding wat ons op de been kan houden. En dat is zijn liefde voor ons. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Zijn oog rust zo teder op mij, hè, zegt een mooi lied uit Johannes de Heer. Ons leven is geen toeval, God keek naar ons om. Hij zocht ons op, toch? Daar mogen we toch van getuigen, daar weet u toch van? Dat je mag zeggen, ik mag weten dat ik weet dat ik geliefd ben door de Heer. Dat zijn liefde in mijn hart is uitgestort, waardoor ik een liefde voor de Heer heb gekregen, maar ook een liefde voor mijn broeders en zusters. Nou, op die liefde van God moeten wij ons richten, vers 5. Hè? En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God. Dat moet ons op de benen houden. Wat er aan het kruis is gebeurd. En als we dat uit het oog verliezen, hè, wat er aan het kruis is gebeurd, dan kunnen we zomaar wetteloos leven. En dan kunnen we zomaar gemakkelijk denken over de zonde. En dan kunnen we zomaar levensheiliging niet serieus nemen. Nee, Paulus zegt, als die liefde in onze harten is, als we ons richten op die liefde, Hij zegt, en we weten dat God ons uitverkoren heeft tot zaligheid. Zijn oog heel rust op ons. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan zal dat zichtbaar worden, vers 13, in heiliging door de geest. Dan gaan we levensheiliging ernstig nemen, serieus nemen. Dan gaan we beseffen dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Waarom? Om ons een blij leven te geven? Ja, dat ook natuurlijk. Hij geeft ons ook vreugde. Maar de Heilige Geest, wat is het werk van de Heilige Geest? Om ons te overtuigen van zonde. En de Heer Jezus te verheerlijken in ons leven. Dat is vooral het werk van de Heilige Geest. En dat wordt zichtbaar. En hoe weet je dat nou in je eigen leven? Nou, je gaat de zonde haten, je krijgt er verdriet over. Berouw over, je gaat je zonde voor de Heer belijden. En hij gaat zijn hart, hij gaat ons hart openen voor de waarheid. We worden bevrijd van de leugens. We hebben het ook gezongen in een van die liederen, dat we eerst een slaaf van de zonde waren. Omdat we de leugen misschien vast hebben gehouden, maar hij gaat ons bevrijden door de waarheid. We gaan de waarheid liefhebben en gehoorzamen. Nou, en wat is dan het perspectief? Nou, we zijn geroepen door het evangelie, de blijde boodschap, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Dat is ons perspectief. Hij komt spoedig terug om zijn gemeente op te halen, om de gemeente bij hem te nemen, zodat we een verheerlijk lichaam krijgen en de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. En daar mogen wij elkaar mee bemoedigen. Nou ja, alle die door de leugen meegesleept worden, ik heb het al gezegd, die zullen voor het aangezicht van Christus weggedaan worden. Maar al degenen die hem lief hebben, die de waarheid hebben lief gekregen, zullen eeuwig bij hem mogen zijn. Wat een heerlijke, vertroostende boodschap. Nou, Paulus zegt dan dus in vers 15, sta daarin vast, sta dan vast. Nou, in die tijd, hè, dat waren natuurlijk... Die boodschap die toen gebracht werd, dat waren natuurlijk de preken van Paulus. Door woorden, maar ook door de brieven die hij schreef. We zouden dus zeggen, die overleveringen, dat is het apostolisch onderwijs dat ze gekregen hebben in de beginnende Nieuwtestamentische gemeente. Maar wij hebben het woord van de Heer gekregen. En dit woord zijn onze overleveringen en wij moeten daaraan gehoorzaam zijn. En ons niet laten meeslepen door allerlei nieuwe leringen die we horen. En allerlei geestelijke trends die er komen. Nee, de Heere zegt, sta vast in de waarheid van Gods woord. Want Gods woord is de waarheid, zegt Johannes 17, vers 17. Gods woord is de waarheid. Nou, heb ik die waarheid lief gekregen? Heb ik een honger gekregen om die waarheid te kennen? En wanneer Gods woord mij de waarheid laat zien over mijn geestelijke toestand, dan heb ik de waarheid zodanig lief dat ik ook daarvan bevrijd wil worden, alles wat hem verdriet doet. Als ik als een gelovige ben en God mijn vleeselijkheid laat zien, dan ben ik bereid om me daarvan te bekeren. Een waar kind van God wil geen huichelaar zijn. Een ware gelovige verlangt ernaar om zonde als zonde te zien, te belijden en zich ervan te bekeren. En dat is toch wel wat ik om me heen zie gebeuren, dat er nog zoveel goed gepraat wordt onder gelovigen, terwijl de Heere zegt, je moet je ervan bekeren. De oplossing tegen dwaling is een terugkeer naar Gods woord. De boodschap van het kruis, de boodschap die Henk Binnendijk bracht, de boodschap die Corrie ten Boom bracht, de boodschap die Johannes de Heer heeft gebracht, de boodschap van verzoening, vervulling en verwachting. Wijk daar niet van af. Nou, daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord kennen. We leven in een tijd waarin mensen de Bijbel niet meer meenemen naar de kerk. Ze kennen het woord van God niet meer. De Bijbel wordt niet meer gelezen. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Zegt Hosea 4, vers 6. Waar Gods woord verdwijnt, daar krijgt de tijd geest, daar krijgt de geest van de antichrist ruimte. Nou, het derde punt, hè, dat is, wordt versterkt. Hoe kunnen we nou staande blijven in deze tijd? Nou, te mogen weten door God geliefd te zijn. Richt je hart op de liefde van God. Maar ook door in het woord van God de waarheid te zijn, sta daarin vast, de overleveringen. En het derde, dat is, word versterkt door de God van de hoop die ons troosten wil. Vers 16. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, dus de Vader en de Zoon, die worden hier samen genoemd, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en een goede hoop gegeven heeft uit genade. God zelf is de bron van vertroosting en versterking. En de hoop die ons geeft is geen vage hoop. Karl Marx die zei, ja, maar die christenen, weet je, godsdienst is opium voor het volk. Stil maar, wak maar, alles wordt nieuw, maar het is uiteindelijk een fopspeemen. Het is opium, de mensen worden even een beetje stilgehouden, maar uiteindelijk zal het blijken een sprookje te zijn. Nou, laat Karl Marx dat maar zeggen, maar als wij ons houden aan de waarheid van Gods woord, dan is het waar wat we hebben gezongen. Geen smart meer daar omhoog. God zelf wist al de tranen droog. Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon. Dat is de boodschap van troost, waar wij elkaar mee mogen troosten. Nou, dat Griekse woordje voor vertroosten is een heel mooi woord, hè, parakaleo. Wat wij ook kennen van parakletos, hè, van de Heilige Geest die de trooster is. Maar het betekent dus ook bemoedigen. Het betekent ook aansporen. Het betekent ook opwekken. De boodschap van het evangelie, van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus die komt en die we zullen verkrijgen, is een boodschap van hoop en troost. Die hoop doet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, heft je hoofd omhoog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Paulus bidt om de vertroosting van ons hart. De Maranatha-boodschap, waar we elkaar elke keer weer mee mogen versterken. Genadeversterking. Hier een verdrukking van 10 dagen. Hier soms moeite en verdriet. Maar hij komt ons straks halen, zodat we altijd bij hem mogen zijn. Nou, een bang hart. Zeg, oh, wat van onze kinderen, wat van onze kleinkinderen. Nou, je kan er soms bezorgd over zijn. Maar een bang hart, dat wordt heen en weer geslingerd. Een angstig hart, dat zal op de golven van de zee pessimistisch worden. En misschien met een boekje in een hoekje. Maar een kind van God, die zegt, nee, ik laat me door God vertroosten. Ik wil rust vinden in hem. Die mag het volhouden en doorgaan in elk goed woord en werk versterkt worden. Want er is nog een grote opdracht. God wil dat wij uitdragen wat wij krijgen, wat wij ook op zondag ontvangen. Hij wil dat we dat uitdragen, dat er nog mensen gered worden. En daarvan mogen we spreken in ons leven. Door woord en daad mogen we anderen opbouwen in het geloof. Nou, wat is dan het geheim? Nou, dat wij ook beseffen vanavond, er is er één die ons voorgegaan is. Kijk nog even naar vers 3. Maar de Heere is getrouw, de Heer is betrouwbaar, die u zal versterken en bewaren voor de boze. Onthoud dat, broeders en zusters. De Heere zal ons bewaren in de holte van zijn hand. Hij wil ons sterk maken voor misleiding. Hij wil ons toerusten tegen die leugens van de boze. Maar hij wil ook, wij vertrouwen van u in de Heer, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. Hè? Dus ja, straks gaan we naar huis en dan staat er boven, als het ware, hè? U betreedt nu het zendingsveld. We mogen het nu waarmaken met elkaar. Hè? We mogen het nu in de praktijk gaan brengen, wat we vandaag weer hebben gehoord. Maar het grootste geheim is, dat wij onze harten mogen richten, vers 5, op de volharding van Christus. Er is er één geweest die naar deze wereld is gekomen en die de wedloop heeft gelopen en die het volgehouden heeft tot het einde toe. De Heer Jezus Christus is ons voorgegaan. En wij moeten onze harten richten op hem. Die de wedloop heeft gelopen, die zonder zonde is gebleven. En die heeft gezegd, Dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van de genade, opdat we door hem geholpen worden en genade mogen ontvangen op het juiste tijdstip. Hij wil dat wij in onze verlegenheid, in onze strijd, ook in onze struikelingen, in onze zondige misstappen, dat wij naar hem gaan en zeggen: dank u wel, Heer Jezus, dat u volhard hebt tot het einde. Ik wil mijn hart richten op u, Heer Jezus, in de troon. U die voor mij een plaats bereidt. U die wil dat ik ben, bij u ben, daar waar u bent, Heere, help mij, vul mij met uw Heilige Geest. Dus als gemeente hebben wij de taak om voor de waarheid te staan, om daarin vast te staan. Maar we hebben ook de taak om het uit te leven. In elk goed woord en werk. Dat we daar elkaar in bemoedigen. Dat we doen wat de Heer ons heeft opgedragen in zijn woord. Nou, hoe overleven wij? Ik sluit af. In een tijd van misleiding, in een geest van de antichrist die nu al werkzaam is, maar die alleen maar erger zal worden. In die zin wordt het donker hier op aarde en straks als de Heilige Geest wordt weggenomen, dan zal het helemaal verschrikkelijk worden hier op aarde. Maar hoe kunnen wij nu staande blijven? Hoe kunnen we nu in die geest die nu werkzaam is, bewaard worden voor misleiding? Nou, niet door negatief te doen, maar door dankbare harten te hebben. Door God altijd te danken. Danken bewaart ons voor ontevredenheid. En dat we zeggen: Heere, ik dank u voor het volbrachte werk. Ik dank u voor uw opstandingskracht, voor uw Heilige Geest in mij. Ik dank u dat we als Maranatha christenen u mogen verwachten. Niet door mee te bewegen in deze wereld en water bij de wijn te doen. Laten we als Maranatha christenen het woord van de Heere recht snijden. Niet door een eigen kracht dit te gaan proberen, maar door God versterkt te worden. Mogen uw harten vertroost worden en u versterkt worden. Heere, wilt u mij ook in de nieuwe week weer vullen met de Heilige Geest? Daarvan heb ik ook gezongen. Jezus, gij mijn kracht en leven. Ik zal met u verwinnaar zijn. Heere, overstroom geheel mijn harten, heiland met uw liefdevuur. Dat moet ons dagelijks gebed zijn. Heere, vul mij met uw Heilige Geest. Vaste rots van mijn vertrouwen. Schuilplaats in de felste strijd. Heere, ik reken op uw belofte. En met u ben ik een winnaar ten alle tijd. Niet in eigen kracht. Maar Jezus, gij mijn kracht en leven. Nou, door zo vast te staan, mogen wij rusten in Gods genade. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En ik mag wonen in koningspaleis. Ik mag vaststaan door vast te houden aan die dierbare Bijbel. Aan zijn woord, de waarheid. En elke dag wil ik dat woord naar mijn hart brengen. En de arglistigheid van mijn hart. Heere, ontdek mij maar aan een schadelijke weg. Leid mij op de rechte weg. Heere, ik verkondig mezelf het evangelie, de blijde boodschap. Ik heb uw genade nodig. Door vast te staan en versterkt te worden door de God van de hoop. Hè, die zegt, ik ben het die troost. Wetend wat Corrie ten Boom zijn. Dat er een hoop is dat het beste deel nog komt. Nou, zo wil de Heer ons opwekken, ook in deze tijd. Om vast te staan, broeders en zusters. En ons oog te richten, ons hart te richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. En dat doen we uit Johannes 700, de Heer 784, 1, 4 en 5. Maar we gaan eerst nog bidden en danken met elkaar. 784 gaan we zo meteen met elkaar zingen. Maar we gaan eerst nog de preek in gebed brengen. Heere, hemelse Vader. Het is misschien een woord wat ja, toch wel wat wrijving geeft in ons hart. Want eigenlijk dan willen we er niet aan, Heere, dat wij inderdaad in zo'n verwarrende tijd leven. Maar als we eerlijk worden voor u en eerlijk zijn, dan zeggen we ook, Heere, die tijdgeest heeft ons eigenlijk al meer soms beïnvloed dan dat we het zelf zien. En dat is nou het geraffineerde van misleiding. Dat het zo sluipenderwijs gebeurt, vooral met de komst van het beeldscherm, kunnen we op zoveel manieren misleid worden. En misschien zelfs met een verslaving zeggen, ja, maar God is toch een God van genade. Terwijl u wil dat wij breken met de zonde en de ongerechtigheid. Want de mens der zonde en der wetteloosheid, die wil ons gevangen houden in zijn greep. Heere, bevrijd ons van elke vorm van duisternis. En laat de waarheid zegevieren in ons leven. Heere, we willen bidden voor onszelf, voor onze kinderen als we die mogen hebben en voor ons nageslacht als we het mogen hebben. En als we alleenstaand zijn of samen zijn zonder kinderen, Heer, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Namelijk dat u onze harten richt op de God van liefde en de God van de hoop. En op de volharding van Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons voorgegaan bent en dat wij de kracht van u mogen ontvangen. De Heilige Geest. Die in ons woont en die ons bij de hand wil nemen. Heere, wilt u ons leren in deze tijd pal te staan voor u, voor uw zaak. Niet in een hoogmoed, maar met een zachtmoedige geest die kostbaar is voor God. Heere, gedenk onze kerk. Gedenk ons land. Heere, wilt u herleving geven? Heere, we geloven dat er altijd herleving mogelijk is onder het overblijfsel. De grote herleving die nog gaat komen, zal toch gepaard gaan met de eindtijdbekering van uw volk Israël. Maar Heere, we willen bidden dat wij samen met elkaar als overblijfsel u in het vizier zullen houden. Heere, hou ons vast. Ja, Heere, u zal ons vasthouden. En wilt u ons blijvend vertroosten door de boodschap van genade. Heere, ga zo met ons mee als we ook weer de werkweek ingaan. Geef dat wij in elk goed woord en werk getuigen van u mogen zijn. En dat wij de boodschap mogen doorgeven van hoop en van heil voor een verloren wereld. O Heer, wilt u ons daarbij helpen? We bidden dat in Jezus' naam. Amen.